schriftlezing voor deze avond is uit het boek Genesis, hoofdstuk 42, versen 6 tot en met 24.
Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met het aangezicht ter aarde. Als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Kanaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar ze kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eenmanszonen, wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eenmanszonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een, die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn, zend één uit u, die uw broeder halen. Maar wees gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u is, en indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uwer broeders gebonden in het huis uw bewaring. En ga gij heen, breng het koren voor de honger uw huizen. En breng uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de andere, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hen, zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling? Maar gij hoorde het niet, en ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En ze wisten niet dat het Jozef hoorde, want daar was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en wendde. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen.
De tekst voor de prediking is eigenlijk het gedeelte dat wij samen lazen en ik lees 2 versen voor, de versen 17 en 18 uit Genesis 42. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring en ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Geliefde gemeente, vanavond sluiten wij voorlopig de vervolgserie over het leven van Jozef af in verband met het kerkelijke jaar dat wij, zo de Heer wil, volgende week weer hopen te beginnen. Wij hebben 13 keer met deze preek meegerekend naar het leven van Jozef geluisterd en het zou best kunnen zijn dat er nog eens 13 preken kunnen volgen. Vanavond dus voorlopig de laatste keer en vorige week hebben wij samen stilgestaan bij het feit dat Jozef zijn broers na 21 jaren niet gezien te hebben weer ontmoet. 13 jaar heeft hij in slavernij en in gevangenschap doorgebracht. 7 vette jaren waren er voorbij gegaan. En het eerste jaar van de hongersnood is inmiddels ook voorbij. En wij zagen dat die broers geaarzeld hebben om uit Kanaan naar Egypte te reizen, om daar koren te kopen. Kennelijk hadden ze natuurlijk nog wat om van te leven, maar met name, zo hebben we gezien, dat woord Egypte, dat riep in hen de zonde wakker. Dat was een haak in hun geweten, een molensteen om hun hals, want dat herinnerde hen aan die zonde dat ze Jozef daar naartoe hadden verkocht. Maar uiteindelijk zijn ze door de nood gedreven. Die nood werd op een gegeven moment onhoudbaar. Het was sterven in Kanaan of het koren in Egypte kopen en leven. En niet alleen die hongersnood die dreef hen. Niet alleen werden ze door de ellende uitgedreven, maar ook die volle korenschuren die trokken hen. Het is niet alleen de wet die uitdrijft en die een mens bij Christus brengt. Dat kan nooit daartoe dienen. De wet alleen, die verbrijzelt en die maakt moedeloos en die maakte dat Judas zichzelf ging ophangen. Maar ook het evangelie dat trekt en dat lokt en dat nodigt. Maar die gang naar Egypte toe en naar die korenschuren, dat werd wel beproefd, zo hebben we gezien. Want die broers die ontmoeten daar een onbekende redder. En die heeft hen hard behandeld. En we hebben vorige keer alleen stilgestaan bij het dat hij hen hard behandelde, maar nog niet bij de inhoud daarvan. We hebben wel gezien dat we daarin een beschrijving krijgen ook van het geestelijke leven, dat als een zondaar uitgedreven wordt, dat hij gaat zoeken, dat hij toch in aanraking komt met de koninklijke majesteit van God. Die broers, die zagen daar die onderkoning staan in die koninklijke kleding. En die onderkoning die sprak harde woorden met hem. Als Jesaja de koning ziet op de troon in de hemel, dan roept hij uit: wee mij, want ik heb gezondigd. Ik ben een man van onreine lippen. En we hebben gezien in Johannes 12, daar wordt daar verwezen naar de Heer Jezus Christus, dat Christus daar op de troon zit. En is het zo ook niet in het geestelijke leven? Begint niet met evangelie. De Bijbel begint niet met Johannes 3, maar wij zien en wij worden voor onze zonde en voor onze schuld gesteld. Maar we zagen ook achter dat koninklijke kleed van Jozef, daar klopte een hart van liefde voor zijn broers. Hij had wat met ze voor. En daar willen we vanavond ook met name onze aandacht op richten, met wat Jozef nou voor bedoeling had met die harde woorden. Jozef kastijdt zijn broers. Hij wil ze ontdekken aan wie ze zijn. Jozef kastijdt zijn broers. 3 gedachten. In de eerste plaats letten wij op de strengheid in die kastijding. Hoe Jozef zijn broers behandelt. Het wordt steeds strenger en het wordt steeds moeilijker. Eerst harde woorden, maar op een gegeven moment zet hij ze zelfs in de gevangenis. De strengheid in de kastijding. Ten tweede, het doel van de kastijding. Dan moet u letten op die schuldbelijdenis. En ten derde de liefde achter die kastijding. Toen wendde hij zich om van hen en weende. Jozef kastijdt zijn broers. De strengheid in de kastijding, het doel van de kastijding en de liefde achter de kastijding. Vorige week, gemeente, hebben wij erop gewezen dat Jozef hard met zijn broers sprak, maar niet welke woorden hij sprak. We lezen dat in Genesis 42, dat hij zegt in het 9e vers: gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En die broers, als ze die beschuldiging horen dat ze verspieders zijn, die reageren vol verontwaardiging en ze verontschuldigen zich en ze zeggen: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. En daar hadden ze natuurlijk gelijk in. Ze waren niet gekomen om dat land te verspieden. Ze hadden geen kwade bedoelingen. Ze kwamen om eten te kopen. Maar Jozef die snoert hen de mond. En met een barse stem en met een strenge blik zegt hij: nee, maar gij zijt verspieders. En waarom beschuldigt Jozef hen nu juist daarvan? Verspieders te zijn. Waarom zegt hij niet: jullie zijn dieven? Of jullie zijn moordenaars? Waarom nu verspieders? Maar jongens en meisjes, wat zijn verspieders? Dat zijn spionnen. En spionnen, dat zijn mensen die doen zich anders voor dan dat ze zijn. Het lijken vrienden, maar in feite zijn het vijanden. Onder de schijn van vriendschap hebben ze de meest kwade bedoelingen. En was dat nou niet hun zonde geweest? Hadden ze zich daar nou in de afgelopen 21 jaren ook niet aan schuldig gemaakt? Onder de schijn van vroomheid de meest gruwelijke zonde bedekken. Ze hadden hun broer immers verkocht naar Egypte. En ze hadden hun vader bedrogen. Ze hadden hem een leugen voorgehouden. Een schone schijn. Zich verscholen achter onwetendheid en achter vroomheid. En Jozef die wil weten hoe dat met hun hart gesteld is. Of die zonde nu al door hen is beleden en beweend. En hij merkt al gauw in de woorden van die broers dat er nog niet echt heel veel is veranderd. Althans, dat laten ze niet blijken. Ze zeggen: wij zijn vroom. Dat wil zeggen, wij zijn eerlijk en wij zijn oprecht. De broers hadden door de jaren heen die zonde nooit beleden. Ze hadden om hun hart een eeltlaag gelegd. Het was eigenlijk een etterbuil die nooit was uitgedrukt. En al dat vuil dat had zich nog opgehoopt en het was er nooit uitgekomen. Nooit was het gekomen tot een schuldbelijdenis. Zou u de toepassing voor uzelf kunnen maken, gemeente? Als er door die broers wordt gezegd: wij zijn vroom. Wij zijn ook vroom. Wij zijn gereformeerd. Christelijk gereformeerd zelfs. We zijn kerkmensen. We proberen te leven zoals de Bijbel ons dat voorschrijft. En we zijn ook best bereid om te zeggen dat wij tegen alle geboden van God zwaar hebben gezondigd en geen daarvan gehouden. Dat staat in de belijdenis. Daar zeggen we amen op. Zulke algemene stellingen, zulke algemene woorden, daar zijn wij aan gewend. Maar dat die wet nou geestelijk is en dat die ook geestelijk verstaan moet worden, en dat dus die wet niet alleen maar gaat over die grote dingen, maar dat dat gebod zeer wijd is. En dat zelfs de minste zondige gedachte ons schuldig stelt aan de ganse wet. Het eerste dat we dan merken is dat ons hart in verzet komt als ons zonden worden aangewezen of als we schuldig worden gesteld. Dan zeggen we ja, natuurlijk, ik ben niet zonder zonde en ik heb heus wel fouten in mijn leven, maar ik een overspeler, ik een dief, ik een moordenaar. Nee, mijn Heer, ik ben vroom, wij zijn vroom. Kent u dat in uw leven, die reactie? Die algemene stellingen van de zonde en ik ben een zondaar of ik heb gezondigd. Daar kun je nog best wel mee leven. Maar als er dan ook toepassingen worden gemaakt. Als er dan, zoals bij de behandeling van de wet, concrete zonden worden aangewezen. Ook in ons dagelijkse leven, dan is onze eerste reactie toch van op de rem trappen. En jezelf verontschuldigen en je gaan verweren. En dan de een die zegt van ja, nou, dat vind ik wat overdreven om dat zo te zeggen. Of waar bemoeit die man zich mee? Of ja, maar dan kun je niks meer doen. Zo komt het toch vaak naar boven als wij concrete zonden krijgen aangewezen. Verzet. Meneer, wij zijn vroom. En hoe komt dat nou, gemeente, dat dat een van de eerste reacties is in ons eigen hart? Wel, omdat wij ons verzetten tegen de rechtvaardiging van de goddelozen. Omdat wij niet alleen uit genade zalig willen worden. Wij willen ook nog vroom zijn. We willen ook nog een stand ophouden. En Jozef, die wilde niet dat dat kwaad dat in het verleden was geschied door de broers, dat dat bedekt zou blijven. Hij wilde dat die broers tot een hartelijke schuldbelijdenis zouden komen en dat dat ook een concrete schuldbelijdenis zou zijn. En daarom behandelt hij hen zo streng, daarom kastijdt hij hen zo streng om die wond eens open te krijgen. En zo spreekt de Heere, ik bedoel, zo gaat de Heere ook niet over onze zonde heen. Daarom laat hij die wet ook prediken. En daarom is het ook een zegen, gemeente, als wij de zonden krijgen aangewezen. Hij brengt ons in contact met zijn wet. Hij brengt ons in de aanraking met de spiegel van zijn heilige wet. De Heere wil niet dat de zonden bedekt blijven. Maar hij gaat ons overtuigen van werkelijke zonde. Geen algemene dingen. Maar ik zal ze u ordentelijk voor ogen stellen. En de Heere die legt in het leven van zijn kinderen de vinger op de wond. Hij brengt ze terug in hun eertijds. En hij laat ze zien waar het verkeerd is gegaan. Toen die verloren zoon, jongens en meisjes, uit die gelijkenis weer terugging naar zijn vader. Toen kwam hij langs al die plaatsen waar hij met zijn vrienden al dat geld van zijn vader had doorgebracht. Toen dat verloren schaap op de rug van de herder lag. Toen kwam hij langs al die wegen en al die paden waar hij de verkeerde keus had gemaakt. Al die dwaalwegen die hij had afgelegd. Die moest hij allemaal weer overnieuw doen. Daar werd hij weer langsheen geleid. En de herder die deed eigenlijk zoveel en die zei eigenlijk zoveel als, kijk hier ben je verkeerd gegaan. En daar heb je de verkeerde weg gekozen. En hier heb ik je geroepen, maar je hebt me niet gehoord. Daar heb ik je geslagen, maar je hebt geen pijn gevoeld en je bent toch je eigen weg gegaan. Dat is de wijze, gemeente, waarop de geest een mens overtuigt van zonde. Hij brengt hem zijn eertijds voor ogen, wie hij is geweest. De broers die zeggen nog iets. Behalve dat ze zich verontschuldigen en dat ze zeggen wij zijn vroom, zeggen ze in vers 13. Wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een die is niet meer. En uit die woorden moet Jozef constateren dat er eigenlijk niets veranderd is. En hij handhaaft zijn beschuldiging en hij zegt nee. Jullie zijn verspieders. Ik denk helemaal niet dat jullie zulke vrome mannen zijn als dat je wel zegt. En die broers die verdedigen zich heftig zoals we in die woorden wel lezen. Wij zijn zonen van een achtenswaardige vader en ze noemen hun hele gezinssituatie op. En dan zeggen ze uiteindelijk ook en die ene, ja waar die is gebleven dat weten we niet. Hoe verhard waren de harten van die zonen, van die broers bedoel ik, van Jozef. En als ze toch eens wisten wie er daar voor hen stond, dan hadden ze heel die schone schijn niet op kunnen en durven houden. Die ene is niet meer, wij weten eigenlijk niet waar die gebleven is. Een schone schijn. Na al die jaren willen ze hun kwaad nog verbergen. En ze willen niet bekennen dat zij schuldig zijn aan het feit dat die ene er niet meer is. En dat ze hem eigenlijk vermoord hebben. En dat is nou een mens, gemeente. Een typische beschrijving van een mens van nature. Zo zijn wij aan het spreken ook over de zonden van vroeger. Als we erop gewezen worden, of als we eraan herinnerd worden op een of andere manier, dan zeggen we, ja, toen was ik nog jong. Of, ja, maar dat is al zo lang geleden. Of, ja, maar ik leef nu toch heel anders. Wij hebben onze zonde van ons eertijds bij de vuilnis gezet. En we willen er liever niet meer aan denken of over spreken. En zo zien we toch heel dikwijls dat mensen die vroeger in uitbrekende zonde hebben geleefd, later op een gegeven moment dat leven loslaten en rechtzinnige, trouwe kerkgangers worden. Vroeger vaak dronken geweest. Vaak op het voetbalveld. Misschien wel op zondag. Allerlei zonden gedaan. En ineens draait dat om en zijn ze vroom geworden. En hopen ze met die godsdienstige jas al dat kwaad van vroeger te kunnen bedekken. Wij zijn vroom. En gemeente, nu is er van die verandering natuurlijk geen kwaad te zeggen. Maar het is niet in de rechte weg gebeurd. Er wordt een godsdienstige jas overheen gelegd. Er is nooit schuldbelijdenis geweest. Er is nooit het bewenen van de schuld gekomen. Maar alleen de bedekking ervan met een vroom vernis. Hebben het zij goed, het zij kwaad. Heer Jezus die zegt zelfs dat een mens verantwoording zal afleggen van elk ijdel woord. Elk ijdel woord. Onbedachtzaam uitgesproken. U weet misschien niet eens meer dat u zo gesproken hebt, maar het zal allemaal openbaar komen. En gemeente, het waren te wensen dat het niet dan pas openbaar komt, maar dat wij hier in het leven door de geest der ontdekking, door de geest der uitbranding worden ontdekt ook aan dat vroegere leven. Als dat u geldt. dat nou op u van toepassing is dat u dat oude leven maar hebt bedekt en dat dat nooit in een ware schuldbelijdenis voor God is neergelegd. Heel uw leven van vandaag de dag. Hoe goed dat het ook aan de buitenkant er misschien kan uitzien, gemeente. Het kan u niet bedekken voor Gods heilig aangezicht. Uw gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Het is slechts een vlag die de lading dekt. Paulus die is daar ook aan ontdekt. Wat was die man vroom, die Paulus. Hij kon een heel pleidooi houden voor zichzelf. Besneden ten achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Dat was zijn bedekking voor Gods aangezicht. Maar toen kwam hij de Heer Jezus tegen. En die ging hard met Paulus spreken. Het is uw hart, Paulus, om de verzen en tegen de prikkels te slaan. En toen hij daaraan ontdekt was, aan die schijnvroomheid, toen hij een scherpe en een strenge kastijding had gehad, toen zei hij, maar al die dingen, heel dat vrome leven, dat heb ik om de kennis van Christus schade en drek leren achten. En dat is nou de wijze waarop Jozef met zijn broers handelt. Waarom hij hen zo streng behandelt. En hij valt ze in de reden als ze weer gaan spreken. En hij zegt in vers 14, dat is het wat ik tot u gesproken heb. Zeggende, gij zijt verspieders. Hij snoert ze de mond. Jullie liegen. Houd er maar over op, want ik geloof er niks van. En dan doet Jozef een voorstel. Hij zegt, jullie kunnen bewijzen dat je vroom zijn. Ik sluit jullie allemaal op in de kerker. En eentje die gaat terug naar je vader en die gaat die jongste zoon, die gaat Benjamin, gaat die halen. Die broers die hebben elkaar kennelijk, zo lees ik dat in dit gedeelte, besluiteloos staan aankijken. Ze hoorden dat voorstel van die onderkoning, maar ze wisten ook wel, Jacob die zal nooit Benjamin met ons meegeven. Dat voorstel, dat was een onmogelijk voorstel. Dat was een onmogelijke eis. Ze zouden hun leven lang hier in de gevangenis moeten blijven, want Jacob zou Benjamin nooit meegeven. En Jozef, hij heeft even staan wachten, maar dan zegt hij, en dan pakt hij ze nog strenger aan. En dan zet hij hen 3 dagen in bewaring. Dan mogen ze dan gaan nadenken wie van hen Benjamin zou gaan ophalen. En gemeente, deze strenge kastijding, ik geloof dat die 3 dagen voor die broers vreselijke dagen zijn geweest. Ten eerste wisten ze natuurlijk niet dat het maar 3 dagen zou zijn. En dan zaten ze daar in dat verre, in dat vreemde land, in die donkere kerker. Misschien wel die kerker, die kuil waar Jozef zelf 8 jaren heeft doorgebracht, wie zal het zeggen? Ze zaten daar met de gedachte, hoe zal het nou met onze vader gaan en met onze vrouwen en met onze kinderen als wij hier nou moeten blijven zitten in die kerker of wij worden misschien ook als slaaf verkocht. Onze gezinnen zullen een vreselijke hongersdood sterven. En daarbij zaten ze met die onmogelijke eisen. Ze moesten hun onschuld gaan bewijzen. En in die 3 dagen daar werd alles afgesneden. Alle hoop ontviel hen. Ze werden streng gekastijd. En gemeente, is ook dit aspect in deze geschiedenis geen beeld van een zondaar die door God wordt gegrepen en tot stilstand wordt gebracht. En al heb je dan misschien vroom geleefd en al heb je dat misschien gezegd, ik ben vroom. Maar als God je in de benauwdheid brengt, als God je in de kerker opsluit, En als hij die heilige wet eens als een spiegel gaat gebruiken en je gaat daarin kijken. En gemeente, als de geest dat doet, als de geest dat bewerkt, dan kun je ook die spiegel niet ontwijken. Dan kun je jezelf niet meer afwenden, maar dan laat God je in die spiegel kijken en dan zie je dat afzichtelijke gezicht waar we vanochtend op gewezen hebben. Verminkt door de zonde. Het lijkt niet meer op het beeld dat God de Vader heeft geschonken. Dan zult gij een walging van uzelf krijgen. Vanwege uw boze wegen en uw handelingen die niet goed zijn. Vanwege dat beeld van God dat verbroken is. Als een mens wordt opgesloten in een stille en in een donkere kerk. Waar alles donker is en waar alles benauwd is. En als we dan ook nog eens met die onmogelijke eis worden geconfronteerd dat God tegen ons zegt. En betaal mij wat gij schuldig zijt. En je hebt geen penning om te betalen en je kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En als we dan nog eens even dat beeld van die broers in gedachten houden. Die gezegd hebben, ik ben vroom. En die toch uit de nood gedreven naar Egypte zijn gevlucht. En daar naar die volle korenschuren zijn gevlucht. Die toch hoop in hun hart hadden gekregen. Zo kan het toch ook zijn in het leven van iemand die iets van zijn schuld heeft leren kennen. En die iets van hoop heeft mogen ontvangen uit het evangelie. Denk nog even aan christen uit de christenreis. Die man die liep daar met dat pak zonden. En volgende keer hopen we daarover na te denken. Hoe hij dat lichtje daar in de verte ziet. Maar dan komt hij in die poel moedeloosheid. Je zou kunnen zeggen, dan wordt hij in die kerker opgesloten. Heeft hij dat evangelie mogen zien? Heeft hij iets van de belofte mogen zien? Iets van hoop in het hart? En hier wordt hij weer opgesloten in de kerker en zinkt hij neer in de poel moedeloosheid. Hoe benauwd is het dan? Als een mens zo streng gekastijd wordt. Jozef handelde streng met zijn broers. Dat deed hij met een bepaald doel en dat is onze tweede gedachte. Hij wilde die broers tot schuldbelijdenis brengen. En dat kon Jozef zelf natuurlijk niet bewerken. Hij kon hen wel in de gevangenis brengen, maar hij kon ze nooit in de schuld brengen. Dat was een werk van Gods geest en wie weet heeft Jozef in die dagen wel gebeden tot God. Dat hij ze zou ontdekken waaraan ze schuldig waren. In ieder geval, hij heeft ze na 3 dagen weer uit de gevangenis gehaald. Je zou kunnen zeggen met goddelijke wijsheid, want Jozef, hij stelt zijn eisen bij. Hij eist nu niet meer dat ze allemaal in de kerker opgesloten blijven en dat er maar 1... teruggaat naar vader Jacob, maar hij draait het om. En hij geeft ze koren mee, hij wil ze koren meegeven. En hij stelt ze zelfs het leven in vooruitzicht. Zo zal ik weten dat ge geen verspieder zijt, maar dat ge vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. Dus hij stelt ze de belofte van het leven voor. En wat dan die onderkoning zelf betreft, hij zegt, ik vrees God. Dat wil zeggen, ik vrees, ik eerbiedig God. Ik heb ontzag voor zijn wetten. Ik weet dat ik te maken heb met God, de almachtige en de alziende God. En daarom kunnen jullie ervan op aan dat ik mijn woord zal houden. Ik vrees God. En zo zien we, gemeente, dat er iets hoopvols in de woorden van de onderkoning zat. te midden van al die donkere en die harde woorden en die strenge kastijding, spreekt Jozef woorden van leven en schijnt er ineens een zonnestraal tussendoor. Al blijft op de achtergrond natuurlijk de dreiging van de dood. Zo zult gij niet sterven. Jozef maakt wel een aantal afspraken en voorwaarden. En dat moet u zich voorstellen, hoe dat nou bij die broers is overgekomen. Die hebben daar die afgelopen 3 dagen in de benauwdheid doorgebracht. Die hebben gevreesd voor hun leven. Die hebben gevreesd voor het leven van hun vader en van hun kinderen en van hun vrouwen. Als zij daar zouden moeten blijven, hoe zouden die anderen dan moeten overleven? En wat ook is gebeurd, en dat lezen we natuurlijk uit die woorden die daarna zullen volgen. Zij hebben heel deze situatie van die kerker en van die ellende gekoppeld aan hun eigen zonde van het verleden. Dat wil zeggen, hun geweten is opengegaan. Ze zaten daar vol met beschuldigingen tegen zichzelf. Ze hebben zichzelf daar zitten verfoeien in stof en as. Ze zijn erachter gekomen, het is onze eigen schuld. Wij krijgen wat we verdienen. God heeft onze zonde bezocht. En zo stonden ze daar als schuldige mensen voor het aangezicht van Jozef. Ze hadden geen weerwoord meer. God had hen in de spiegel laten blikken. Ze waren benauwd en omringd door droefenissen. Geen hoop meer. En dan spreekt Jozef hier woorden van hoop. Toen ze die cel doorheen gingen, was het alsof ze de dood tegemoet gingen. Maar hier in die duisternis, daar wordt toch een deur van hoop geopend. En hoe reageren ze nou daarop als ze dat zien? Wel, dan zeggen ze in vers 21, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. En daarom komt deze benauwdheid over ons. Nadat Jozef die woorden van hoop had gesproken. Dat moet u goed zien. Eerst had Jozef streng en hard met hen gesproken. En toen gingen ze zich verontschuldigen. Ze zaten daar in de kerker en daar is hun geweten gaan ontwaken. Ze hadden op 1000 vragen geen antwoorden meer. Ze hielden op met zichzelf te verontschuldigen. En dan als dat woord van hoop heeft geklonken, dan breekt er iets in hen binnenst. Dan ervaren ze dat als een groot wonder. En dan gebeurt er ook een groot wonder, want ze komen tot een schuldbelijdenis. Wat nou 21 jaren... onder de dekmantel van vroomheid verborgen is gebleven, waar ze nooit meer over hebben kunnen spreken. Dat gaan ze hier spontaan belijden. Wat ze hebben willen vergeten, dat kwam hier ineens open. Geen verontschuldiging meer, geen verdediging. Maar wij zijn schuldig. En gemeente, is dit ook geen treffend voorbeeld van het leven der genade. Een mens die wordt gesteld voor Gods heilige wet. Een mens die wordt gesteld voor de eis, betaal mij wat gij schuldig zijt. Die wordt gesteld voor de harde woorden van de wet. O, dan kan het hart wel breken. Want de wet, gemeente, die is bedoeld om het harde hart te verbrijzelen. Om een mens neer te werpen.
om een mens te doden. De wet verbreekt. Maar het evangelie, dat doet het hart smelten. Dat maakt het hart week. Dat maakt de wond open. Dat maakt dat de wond leegstroomt. Dat maakt dat een mens gaat schuld beleiden. Wat de wet niet vermag, dat vermag het evangelie. Gods goede tierenheden, die zijn er toch immers die de mens tot bekering leiden. Als een mens die in de duisternis zit, die de dood voor ogen heeft, die gekneld ligt in banden van de dood en die geen enkele mogelijkheid meer ziet om zalig te worden. Als er dan vanuit het evangelie ineens tot hen gesproken wordt, als ze weer worden aangesproken en als hij zelf dat gevoel krijgt, ik word aangesproken, en er schijnt ineens zo'n klein lichtpuntje in die dikke duisternis, is het juist dan niet dat een mens dan gaat openbreken? Als die te maken krijgt met God, ja, welke God? Niet alleen die strenge en die harde God, die de schuldige geenszins onschuldig houdt en die hem stelt voor de heilige eisen van de wet. Maar een God die zegt, ik heb geen lust in je dood. En dan moet je daar zitten, terwijl je heel je leven achter je dood hebt aangehold. Terwijl je niet anders hebt gedaan dan je vijandschap tegen God hebt uitgeleefd. En dat God dan vanuit het woord door zijn geest in je hart dat licht laat vallen. En in die dood die gij altijd gezocht hebt. En waar je je hele leven achteraan gehold hebt. Daar heb ik nou geen lust in. Als dat nou, gemeente, met een kruimeltje geloof eens geloofd mag worden. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dan moet je daar zitten als een verlorene in de beleving. Dan moet daar iets van open gegaan zijn. Dan moet daar iets van beleefd en ervaren worden. Ziende op je zonde en ziende op je schuld. Ziende op je verdorvenheid. Dat er geen vrucht meer is uit je is tot in der eeuwigheid. Dat je naam is verloren. En dat er dan gesproken wordt. Ik ben gekomen om te zoeken dat verloren is. O, dan durft een ziel het bijna niet te geloven, heren, is dat waar? Dat u gekomen bent om te zoeken wat verloren is. Dat u gekomen bent om dat zalig te maken. Heren, is er dan nog een mogelijkheid voor mij? Zou het dan toch nog kunnen? Kan zo iemand als ik dan ook nog zalig worden? Is er nou ook nog genade voor de grootste van de zondaren? En reinigt uw bloed dan werkelijk van alle zonden? Gemeente, als dat geloofd wordt, als daar iets van open gaat in je hart, o, dat verbrijzelt je. Dat versmelt je hart. Wat nou de wet niet kan, dat doet het evangelie, dat doet de belofte. Dat doet de Heer Jezus Christus. Als hij je laat zien, ziet, hier ben ik. Als hij laat zien dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. Dan smelt je hart van liefde voor hem. En dan wordt het een wonder dat er nou voor de grootste der zondaren nog doen aan is. En dan komt al dat vuil, dan ben je zo gewillig, gemeen. Echt, dan word je een gewillig volk. Op de dag van de Heerkracht, dan word je zo gewillig om al dat vuilen, om al die zonden van jaren en jaren terug, om die te gaan beleiden. dan wil je geen kwaad dat in je wordt gevonden voor God verbergen. Maar dan wil je alles wat er dan nog herinnerd kan worden. Dan wil je van de minste zonde, daar wil je niet meer omheen, maar dan wil je je zonde belijden. Nooit wordt een ziel meer vernederd. Nooit wordt een ziel meer gebogen, nooit neemt hij meer de laagste plaats. En juist als er in de duisternis een deur geopend wordt van hoop. En dan heeft de kastijding ook zijn doel bereikt. Dat was nou ook het doel van Jozef. Met die harde en met die strenge woorden. Toen ze zeiden, ik ben vroom. Wij zijn vroom. Toen bereikten ze juist het tegenovergestelde. Want Jozef, hij was natuurlijk betrokken. Hij was een onderkoning. Maar Jozef, hij kende die mannen die daar voor hem stonden. Hij wist precies wat er met die ene gebeurd was. En hij wist precies dat het helemaal geen vrome, eerlijke mannen waren. Gemeente, wij bereiken precies het tegenovergestelde. Als wij nog gaan proberen om een stand op te houden voor God. Als wij komen aandragen met ons vrome leven. En als we dit willen presenteren, als we nog de brokstukken van dat verloren beeld aan de Heere willen aanbieden. Heere, wij zijn vroom. Als je nog wat wilt zijn, als je nog probeert om een gerechtigheid op te bouwen voor Gods aangezicht. De Heere die kent ons en hij doorgrondt ons. En daarom, gemeente, laten we toch worden wat we zijn. Laten we geen stand ophouden, maar smeek de Heer of dat hij u eerlijk wil maken. Dat u een goddeloze wordt. Dat u een reddeloos verloren zondaar wordt, een rechteloos mens. Een vijand van vrije genade, een zondaar. Dan zou er hoop zijn. Als u daar zou komen, maar zolang u nog vast blijft zitten in dat vrome leven. En dat u nog meent te kunnen bestaan voor God. En dat u nog rustig uw hoofd kunt neerleggen op die uitwendige vroomheid, gemeente. Dan wordt het alleen maar moeilijker. Dan wordt het een onmogelijkheid. Maar als we nou eens zouden openbreken. Als een goddeloze aan de voeten van de Heere zouden verschijnen. En de wonden eens laten opensnijden door die medicijnmeester. Daarom, zo zeggen die broers, komt deze benauwdheid over ons. En er zijn ook mensen, gemeente, die ook geslagen worden. Maar die geen pijn voelen. Er zijn mensen die horen harde woorden, scherpe woorden. Maar die slaan hun versenen tegen de prikkels, die verzetten zich. Die willen geen zondaar voor God worden. En ze buigen wel voor God. Maar ze buigen, zoals we gezongen hebben, veinzend voor Gods macht. Ze weten wel dat ze geen partij zijn voor God, maar ze hebben nog zo'n harde nek. Ze breken niet. Geveinsd. En als we dan in de benauwdheid worden gebracht en als we in de kerker komen te zitten. Als we geslagen worden. Als er in ons leven, in onze familie of in ons gezin zware slagen vallen. Dan ballen we onze vuisten en dan fluisteren we misschien wel of we zeggen het hardop. Heere, wat doet gij? We verzetten ons tegen de kastijding. Gemeente, wat zijn we dan ongelukkig? Wat zijn we dan ongelukkig als we het doel van die kastijding niet verstaan? Maar als we onze eigen gerechtigheid nog ophouden. Als we niet kunnen buigen. Als we de schuld niet kunnen aanvaarden. Als we geen koppeling kunnen maken tussen onze huidige duisternis en verdriet. En ons verdorven, verzondigde leven. Het is u zo hard, gemeente, om de verzenen tegen de prikkels te slaan. U strijdt een verloren strijd. U zult het niet winnen van deze God. Laat u toch met God verzoenen. Laat die medicijnmeester dat werk toch doen in uw leven. Om dat vuil, om die verdorvenheid, om die etterbuil open te drukken. En om al die zonden te gaan leren belijden. Niet al die broers zijn tot die oprechte schuldbelijdenis gekomen. We horen ook een Ruben spreken. Hij zegt, heb ik het tot u niet gezegd? In vers 22. Toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling. Maar gij hoort het niet en ook zijn bloed ziet het wordt gezocht. En hij spreekt hier op zich wel een waarheid uit. Want hij heeft inderdaad geprobeerd om Jozef uit hun hand te redden. En om hem weer terug te laten gaan naar zijn vader. Maar u herinnert zich, hij deed dat alleen maar met het oog op zichzelf. Want hij zegt, als Jozef wordt weggevoerd, en ik, waar zal ik nu heen gaan? Hij heeft alleen zichzelf op het oog. En hij spreekt ook een waarheid uit als hij zegt, en zie het bloed, het wordt gezocht. Maar hij eigent die schuld niet. Hij schuift de schuld af op die andere broers. Ook hij heeft toch 21 jaar zijn mond gehouden. Ook hij is toch schuldig aan dat bedrog. En aan al die zonden die daaruit voortgekomen zijn. Laat het een waarschuwend voorbeeld zijn, gemeente. Laat het ons ertoe mogen brengen dat we tot een oprechte schuldbelijdenis mogen komen. Want hoe zullen we toch ontvlieden? Als we op zo'n grote zaligheid ook geen acht geven, als het ons week aan week wordt verkondigd. Als de roepstemmen in de gemeente en in ons persoonlijke leven ons niet brengen tot die schuldbelijdenis. En tot dat openbreken voor God. Dan miskennen wij ook de liefde die achter die kastijding schuilgaat. Want het is niet anders geweest, gemeente, dan liefde. Ook van Jozef voor zijn broers, waarom hij hen zo streng behandeld heeft. Dat was de eerste gedachte, de strengheid in die kastijding. Dat deed hij niet om nou eens wraak te nemen op die broers. Hij heeft ze niet geslagen uit lust tot plagen. En hij heeft ook helemaal geen leedvermaak gehad dat die broers het zo benauwd hadden in die kerker. Hij heeft geen wraak genomen, we zien het toch. Als die broers dan openbreken. En als die broers gaan spreken en ze spreken Hebreeuws en er stond daar zo'n tolk tussen, dus ze hebben helemaal ook niet gedacht dat Jozef het kon horen. Er was een taalman tussen hen, maar toen hij hoorde wat ze zeiden, hoe ze hun schuld gingen belijden, hoe ze die koppeling maakten tussen deze benauwdheid en hun eigen zondige leven, dan staat er, toen wende hij zich om van hen af. En ween. Jozef weent. Ja, met een mengeling van gevoelens, denk ik. Enerzijds het verdriet dat eruit komt. Vanwege die moeilijke jaren en vanwege die benauwdheden en die angsten die hij zelf heeft doorstaan. Maar anderzijds was het toch misschien ook wel blijdschap. Zoals er blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Zo heeft Jozef hier blijdschap gevoeld dat die broers nu eindelijk na al die lange jaren openbreken. En dat ze zich voor God gaan verfoeien in stof en as. En dat ze hun zonden open en eerlijk belijden en niet meer ergens achter wegschuilen. Want dat was nou het doel geweest van Jozef met die kastijding. Hij wilde ze schuld laten belijden. En dat deed hij uit liefde. Uit liefde bracht hij hen in die benauwdheid en in die kerker. Net zoals gemeente een moeder toch uit liefde handelt. Als ze met haar zieke kind naar de dokter gaat. Oh, dat kind dat kan schreeuwen van angst. Die is zo bang voor die dokter met die witte jas en al die instrumenten. Maar die moeder die houdt haar oren doof. En ze grijpt dat kind vast dat dat kind niet kan wegvluchten. En ze houdt hem in een ijzeren greep als de dokter die behandeling moet doen. En al schreeuwt dat kind van pijn en van angst en al moet er bloed vloeien. Die moeder zal niet toegefelijk zijn. Die moeder zal dat kind echt niet laten gaan. Want die moeder die heeft dat welzijn van dat kind op het oog. En ze handelt toch uit liefde. En al denkt dat kind misschien wel, mijn moeder die houdt niet van me. Mijn moeder plaagt mij. Mijn moeder doet mij pijn. Mijn moeder laat dat toe dat die man mij pijn doet. Hoe boos kan een kind dan ook zijn op zijn moeder? Terwijl die moeder alleen uit liefde handelt. Terwijl die moeder het leven van dat kind op het oog heeft. En meer gemeente dan de moederliefde is de liefde van God voor een verloren zondaarsvolk. Voor mensen die midden in de dood liggen. Voor mensen die hun vijandschap aan het uitleven zijn. Vanwege die liefde heeft God nou zelfs zijn enige geboren zoon gezonden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven. Maar het eeuwige leven zou hebben. Het is uit liefde waarom die zoon vrijwillig het kruis op is gegaan. Voor mensen die zichzelf wel in de kerker kunnen zondigen. Maar die zichzelf daar nooit meer uit kunnen bevrijden. Voor mensen die daar ook iets van gewaar worden in hun ziel. En die door benauwdheden bedrukt zijn. En die elk moment dreigen om te komen in hun zielsverdriet. O, dat u het mag zien. U die in de benauwdheid zit. U die omringd bent door uw droefenissen en die geen uitweg ziet uit die kerker. Daar zit nou liefde achter. Dat God zijn heilige wet zo scherp laat prediken. Dat hij u slaat. Dat hij u in de benauwdheid brengt. Hij doet dat niet uit hardheid of omdat hij uw dood zoekt. Maar hij zoekt uw leven, want zo waarachtig als ik leef. Hij zweert het zelfs bij zijn eigen bestaan, gemeente. O, leg daar uw vinger toch eens bij. Leg daar uw vinger toch eens bij. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat een goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. En u die van genade iets mag kennen. En die bij tijden nog zo gedrukt wordt. Zie toch dat het liefde was. Liefde tot een zondaarsvolk. Waarom deze zoon dat kruis op is gegaan. En waarom hij uw zonde heeft weggedragen. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Laat die medicijnmeester zijn werk doen. om ook die overgebleven zonden uit uw leven weg te snijden. Sla uw versenen niet tegen de prikkels, maar laat de Heere werken. Want hij zal zijn volk toch niet eindeloos kastijden, nog eeuwig hun zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt en dan ook. Hij handelt toch nooit met ons naar onze zonden. Dat mag dat volk, dat door hem gekochte volk, toch zeggen. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, want als God dat zou doen, gemeente, we zouden niet kunnen bestaan. Hoe lang en hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, kinderen van God, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Maar het is genade en het is liefde waarom hij straft. Opdat we als zondaren, als goddelozen, aan zijn voeten komen en ook zo daar zouden blijven liggen. Amen.